Kerkenraad heeft voor u een aantal mededelingen. Volgende week zondag deel voor Lent om 10:00 dominee Volk uit Amsterdam en om 6:30 dominee Liefting. 3 collecten vandaag, de eerste voor het jeugdwerk, de tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde voor het bouw- en renovatiefonds. De dankdagcollect heeft het mooie bedrag opgebracht van 5.662,52 €. Onze dank gaat uit naar de Heere, die harten bereid heeft gemaakt om te geven. En zaterdag 11 november, Deo voor Lente, zal de Mars voor het Leven weer plaatsvinden op het Malieveld in Den Haag. Dit heeft als doel om op te komen voor het ongeboren leven. Voorbeden is gevraagd voor mevrouw Schuilenburg-Boelen. Zij is van de trap gevallen, heeft 2 polsen en een enkel gebroken. Ze verblijft nu in de Ronsehof voor revalidatie. We denken ook aan haar man die ziek thuis is. En dan de heer Van Damme is gisteren opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak wordt verder onderzocht. En er is ook voorbeden gevraagd voor de dochter van dominee Kleinbloesem, Hanna. Die is opgenomen in het Rijndam Revalidatiecentrum. Hanna kan niets meer en is erg zwak. En ook vanzelfsprekend voor het ongeboren leven. Tot zover de mededelingen en de afkondigingen. Laten wij met deze morgendienst gaan beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die trouw houdt tot in der eeuwigheid toe. En nooit zal laten varen, nooit zal loslaten de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 1. Vers 1 en 4 gaan we samen zingen. Welzaligheid die in de raad van de boze niet wandelt, dus waar de boze samenkomen en overleggen, daar niet mee te maken heeft. En het 4e vers, de Heere slaat de wegen van de mensen gade, en hij wendt al ons een oog van zijn genade op zulke die oprecht en rein van zeden en wat daar in dat vers nog komt. 1 en 4 van Psalm 1. Wij luisteren met eerbied naar Gods heilige wet en zingen daarna Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron, een wel die water opwelt, zich uitstort op en over de velden. 86 van 119. Maar vooraf Gods wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos, niet oneerbiedig gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, slaaf betekent dat, nog zijn slavin, zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk dat zag, weken ze af, weken ze terug en stonden van verre op grote afstand. En ze zeiden tot Mozes: spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. Amen. Het afgelopen jaar mocht ik u verschillende keren voorgaan in de eerste brief van de apostel Petrus. Inmiddels ben ik bij de tweede brief. Het eerste hoofdstuk. 2 Petrus 1. En als het God behaagt of belieft mij te helpen, leg ik u de versen 5 tot en met 9 uit. En trek daar lessen uit, maak daar de toepassing van. Maar we lezen vanaf vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here, gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis van Hem die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, allemaal één lange zin, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat u door dezelfde, dat kan terugslaan op die beloften en wat we in het derde vers lazen, der goddelijke natuur deelachtig zou worden. Dat hoop ik zo wel wat van te zeggen. Hè? Dus delen in de goddelijke natuur. Nadat u ontvlucht bent aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En dan komen de tekstwoorden. En u tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En bij de kennismatigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde. En dan staat er netjes achter met schuin gedrukte letters jegens allen, maar dat staat er niet in de grondtekst aan de punt bij liefde. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zullen zij u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Daarom, broeders, en natuurlijk ook de vrouwen aangesproken, zusters, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult u nooit meer struikelen, want zo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Tot zover. Laten we de Heere bidden om de bediening van zijn geest en ook bidden voor mevrouw Schuilenburg, de heer Van Dam, Hanna Kleinbloesem. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde vanmorgen geheiligd en uw koninkrijk komen. En laat ons dan beseffen wat we zeggen. Dan moet het vanmorgen alleen maar over u gaan. En de komst van uw rijk. Laat mij zo spreken dat ik alleen dat op het oog heb. Dat uw naam hier in Haastrecht vanmorgen groot gemaakt wordt. En de zondaars uit het rijk van de duivel worden overgebracht door middel van uw woord en geest in het rijk van Christus. Maar laat de gemeente zo ook luisteren tot verheerlijking van uw naam. En luisteren tot uitbreiding van uw koninkrijk in hun eigen hart of in het hart van anderen. Heere, verleen ons daartoe een rijke mate van uw geest, de Heilige Geest, van wie we belijden dat die Heer is en dat die levend maakt. Gun leven aan onze ziel. Laat uw woord kracht doen. Onderwijs. Los vragen op. Ontbind knopen. Geef antwoorden op waar we mee lopen. Waar we mee worstelen. Alsjeblieft, dit is toch de plek waar u onderwijs geeft. En doe dat alsjeblieft. En laat uw woord zijn wat het is, levend en krachtig. Ja, alsjeblieft, heren, dat we toch, dat deze morgendienst, vanavond de avonddienst, dat die voor ons eeuwigheidswinst oplevert. Het zij dat we vermaand of bestraft worden of vertroost is, dat laten we maar aan u over. Dat weet u veel beter dan wij. Maar alstublieft, alstublieft. Zegen ons in spreken, zegen ons in luisteren. Heer, alstublieft, doe het, doe het, doe het. Want als u er toch niet bent en we belijden, dan hebt u alle recht en reden toe. Ja, want wat hebben wij van de week, wat zijn we ver van u afgeweken. En wat hebben we op uw gemeenschap soms heel weinig prijs gesteld. En wat waren we lui en traag en vatsig in bidden en bijbellezen. En waken en onderzoeken. Dus Heer, als u nou ons doet nadat wij met u gedaan hebben, dan kunnen we beter maar nu naar huis gaan. Dan hebben we totaal niks te wachten, Heere. Maar nou staat er ergens in de Bijbel dat u niet handelt met ons naar onze zonde. En dat zeg ik niet om daar maar als een dooddoener. En dan is het probleem opgelost, helemaal niet. Van genade moeten we het hebben, Heere. Van vrije, onverdiende genade. En we bidden dat die genade stroomt vanmorgen uit het heiligdom. En dat we allemaal in die stroom van genade op een of andere manier worden meegenomen en gezogen en getrokken weg uit dit aardse tijdelijke leven, Heere. Waar we zoveel van onze kostbare genadetijd mee doorbrengen, terwijl het van zo weinig waarde is in het licht van de eeuwigheid. Zo bidden wij u. Er is voorbeden gevraagd, Heere, voor mevrouw Schuilenburg, die een lelijke val gemaakt heeft. En nou verscheiden van haar man in de Ronsehof revalideren moet. En de man ziek thuis, Heere, wat een nood in dat gezin. We bevelen ze u de Heere. En zou u uit die val, die pijnlijk is en nare gevolgen met zich meebrengt, zou u er wat goeds uit willen voortbrengen, Heere? Hoe vaak hebt u dat al niet gedaan? We lezen dat zoveel in de Bijbel, dat u door verlamming heen en door doofheid heen en door blindheid heen en door dood en sterven heen genade ging verheerlijken. De allergrootste wel door uw eigen kruisdood heen. Doe dat ook in het gezin Schuilenburg. Gedenk de heer Van Dam die opgenomen is in het ziekenhuis ineens. Heren, er wordt onderzoek gedaan, hoorden we. Maar alsjeblieft wil u aan zijn ziekbed komen. en u over hem ontfermen. En dan smeken wij u ook voor Hanna Kleinbloesem, Heere, dat die zo zwak is en ze weten niet wat het is en van alles al geprobeerd en nou ja, nu nog een revalidatiecentrum, de laatste hoop van haar en haar ouders. O God, ontferm u toch over dat meisje dat nog zo jong is en niet eens meer lopen kan, gedragen moet worden door haar vader uit bed in en de trap af. Heren, u doet toch een groot en een machtig wonder in dat gezin, alstublieft, opdat dominee Kleinbloesem ook weer geregeld naar Colombia kan gaan. Hij kan nu niet, hij kan niet eens van huis. Heren, ontferm u ook over ons land, waar, ik meen, 35.000 kinderen in de moederschoot vorig jaar zijn omgebracht. En het lijkt van het jaar nog meer te worden, lazen we. O God, erbarm u nog over ons land. En zegen nog al die inspanningen die gedaan worden om zwangere, ongewenst zwangere ervan te weerhouden, Heren. Maar die ruimte die daarvoor gekregen wordt, wordt steeds meer ingeperkt. O God, Nederland lijkt wel het voorportaal van de hel te worden. En niet alleen op dit terrein, maar op zoveel terreinen. Red onze kinderen. Ontferm u over de gezinnen. In deze vreselijke tijd, waar de duivel tekeer gaat, hebben we onlangs gehoord, als een briesende leeuw. Het moet allemaal kapot. Gezinnen moeten kapot, relaties moeten kapot, gemeenten moeten kapot. Het woord van u moet het zwijgen worden opgelegd. O God, erbarm u nog over deze evangelisatie. Over het bestuur, de dominee Liefting. Heere, wees vanmorgen in ons midden. Gedenk de kerk over de hele aarde. We dragen u bijzonder uw volk Israël op in alle nood. Met de volken eromheen. Ook die Heere die Israël zo haten. En een haat die alleen maar weggenomen kan worden door genade. En het staat toch in de Bijbel dat de Filistijn en de Tyriër en de Moor, dat die ook zullen delen in het heil van Israël. Keer naar Israël terug, Heere Jezus. He, ze vechten als leeuwen. Maar ze doen het allemaal zelf, Heere Jezus. Ze hebben u er niet bij nodig, o God. En er liggen beloften voor. Hè. Denk er nog eens aan. Kom er naar terug. Erbarm u. Maar niet alleen over de nood in Palestina. De nood in Oekraïne. De nood in Darfur. In Soedan. In Congo. In Niger. Waar mensen elkaar afslachten. Armenië. Heren, het lijkt wel of de duivel merkt dat zijn tijd opkort als een wild beest slaat die om zich heen om nog zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Lijkt het voordat u wederkomt. Heere Jezus, bereid ons op die komst voor. Doe ons naar die komst met vurig verlangen uitzien. Alsjeblieft. En doe ons leven in het licht van de jongste dag. Verhoor ons genadig, we belijden u nogmaals onze complete rechteloosheid en waardeloosheid. Maar we doen een beroep op uw oneindige barmhartigheid en verhoring in Christus Jezus naam. Amen. U mag uw gave geven voor de genoemde bestemmingen. Jeugdwerk, plaatselijke gemeente, bouw- en renovatiefonds. En wij gaan van Psalm 37 zingen. En daar zingen we van het eerste vers. Psalm 37 vers 1. Wees over het heil der boze niet ontstoken, benijd hen niet, wat onrecht, wat geweld, de trouw verdrukken. En we zingen ook van diezelfde psalm. het vierde vers. 1 en 4 van 37. Ik vergis me. En goed ook. En Van Halem die wijst nog naar het bord. Cijfers heb ik altijd al een probleem gehad. En neem het me niet kwalijk, maar dat is geen excuus. Psalm 92, vers 7 en vers 8. 92, 7 en het achtste vers. Excuus. Thank you. Ik hoop dat we het ons nog kunnen herinneren dat de eerste brief van Petrus gericht was aan leidende gelovigen in wat wij nu Turkije zouden noemen. En zij konden dat niet volgen. Nou hadden ze zich aan de Heere Jezus overgegeven voor tijd en eeuwigheid. En nou was vervolging en uitsluiting en haat, et cetera, hun deel. En dan ook nog onschuldig. En we hebben gelezen in die eerste brief hoe Petrus hen daarin bemoedigt. In de tweede brief van dezelfde apostel staat niet het lijden als navolging van Christus centraal. Maar in de tweede brief staat de heerlijkheid centraal. Dus dat wat die lijdende gelovigen daar wachten. En trouwens, alle lijdende gelovigen nu ook wacht, elk kind van God. Dus het lijkt wel of de apostel de blik wat wegtrekt van wat ze zagen en wat ze voelden en wat ze merkten. En hun blik daar wegtrekt en naar boven richt. Als een aansporing om in het lijden te volharden. Het tweede, de eerste brief, daar hadden we te maken, of hadden ze te maken met gevaren van buitenaf. Hun vijanden, net als we nu kunnen lezen bij Open Doors en Ondergrondse Kerk, de vijanden kwamen van buitenaf. Het was de overheid, het waren de buren, het kon je baas zijn. Hier hebben we met een ander gevaar te maken. En dat gevaar, en daarom is die brief, denk ik, hij had voor nu geschreven kunnen zijn. Voor de kerk in Nederland had hij geschreven kunnen zijn. Maar nu komt hij tot een ander gevaar, een gevaar van binnenuit. Dat is veel erger, hè? Dat weten we wel uit de geschiedenis, als er ergens oorlog is, dat is verschrikkelijk. Maar als er dan binnenslands gehuld wordt met de vijanden buiten, dan sta je er slecht voor. En wat was dan het gevaar waar hij hier, dat hij hier beschrijft, en waarvoor hij waarschuwt en waar hij oproept om er bedacht op te zijn en het te bestrijden? Dat is een heel actueel gevaar. Ik bespeur het in de kerk nu ook, moet ik eerlijk zeggen. Het gaat over valse leraars hier. Straks, u moet de brief maar lezen vandaag, het zijn maar een paar hoofdstukken. Maar hij heeft het over verkeerde dominees, zouden wij nu zeggen. Dominees die niet eerlijk zijn. Hij noemt ze leraars. Door dominee, dominus bestond in die tijd nog niet. Maar het waren predikers, predikanten. En wat was nou de dwaling, de ketterij, het verderf? Dat was het ontkennen van de jongste dag en het oordeel, de wederkomst. Dus de prediking stond niet in het licht van de rechterstoel van Christus. Zou je kunnen zeggen. Dat ontkenden zij. Nou, nog niet zo lang geleden heeft dominee Verhoeven uit Krimpen aan de IJssel bij de opening van het nieuwe collegejaar tegen de studenten, Gereformeerde Bondstudenten, we hadden een lezing, hebben ze zo'n week van voorbereiding. En dat ging hierover. En ik heb het maar uit de krant gehaald lezen, maar in de krant was de vraag van dominee Verhoeven ongeveer deze. Waar is het oordeel gebleven in de prediking? Dat vroeg zich dus de voorzitter van de Gereformeerde Bond af. En daar is in de loop van die week over die vraag nagedacht. En zo'n vraag stelt zo'n man natuurlijk niet zomaar. Dat hij vreest daarvoor. Nou, dat was dus toen ook al aan de orde. En de consequenties daarvan, en Petrus doorziet dat, de consequenties daarvan zijn ontzaglijk groot. Want als het oordeel op de kansel niet meer aan de orde komt, dan zet dat de deur open voor een leven van christenen waar in feite alles mee door kan. Want waar zou ik me nog druk om maken? Als dat oordeel, die jongste dag, die rechterstoel van Christus, zijn kracht en zijn betekenis in feite verloren heeft. Dus ten diepste waren deze valse leraars, deze leugenpredikanten, die zetten de deur open voor een zondig leven. Wij noemen dat wel eens anti, dat is tegen, nomiaans. Ik doe dat niet om moeilijk te doen, maar nomen is het Griekse woord voor wet. Dus ze waren tegen de wet. Die 10 geboden, weg ermee. Dat hebben we gehad. We zijn christen, we zijn vrijgekocht. Alles komt goed, nergens meer over in te zitten. En hoe we leven, natuurlijk, je moet niet al te erg doen. Nou, dat zag die man. En dat zie ik nu ook gebeuren. Dat is mijn grote zorg ook. En ik hoop van u ook. Laat ik het maar kort door de bocht zeggen. Geloven zonder bekering. Geloven zonder vernieuwing van het leven. Ja, dat bestaat niet. Geloof zonder heiliging is geen geloof. Dat kan niet. Dat kan niet. Net zo goed als heiliging zonder geloof geen heiliging kan zijn. Dat bestaat ook niet. Dat krijg je formalisme, wetticisme. Dat even ter inleiding. En dan weet u wat zijn front is, waartegen hij strijdt. En, nou, we hebben het gehad, hè? De heerlijkheid in het oog, het gevaar wat zich voordeed en nu voordoet. En het derde is in deze brief de ontzaglijke nadruk op de beloften Gods, hè, door welke ons dierbare beloften geschonken zijn. Dus de heerlijkheid, het gevaar en de beloften van God. Het woord wat hij hier voor belofte gebruikt, dat is een prachtig woord, zit iets van evangelie in, hè, dus boodschap, maar er zit nog voorgezet. Het is een intens aanzeggen van die belofte. Wat God belooft. Een belofte die vrijwillig is gedaan. En waarvan de vervulling zeker is. Goed, opdat jullie de goddelijke natuur zouden deelachtig worden, staat er in het vorige vers. Dat wil niet zeggen, dan worden jullie vergoddelijkt of zoiets, of je krijgt iets goddelijks. Helemaal niet, als een mens tot bekering komt, blijft hij gewoon mens van vlees en bloed. Maar de goddelijke natuur deelachtig worden, laat ik het nou maar eenvoudig zeggen. Net als een kind de natuur van vader en van moeder erin deelt. Dat zie je bij het opgroeien. En dan zeg je, dat heeft hij van mij. Uw ouders kent dat wel, hè? Dan ga je mond dicht en zo. Dan zie je kind verkeerde dingen doen. En dan zie je dat bij jou vandaan komt. Hè? Ze lijken op. Dus de goddelijke natuur deelachtig worden. Dat wil eigenlijk zeggen, dan ga je op je vader lijken. En dan ga je op je oudste broer, op de Heere Jezus lijken. Dan zie je de trekken van de Heere Jezus op je verschijnen. Steeds helderder en helderder. Dus die beloften He, die we net gelezen hebben in vers 2. Wat een, he, God heeft alles gegeven wat je nodig hebt tot godzaligheid. He, en dat is door Christus. Opdat je, nou laat ik het nog maar plat zeggen, dan snappen de kinderen ook. Pas klaar gemaakt wordt voor de heerlijkheid waar ik het straks in mijn brief over hebben zal. Dat is uw leven. U bent een christen. Ja, dan is uw leven hier niets anders dan pas klaar gemaakt te worden voor de eeuwigheid. Dan hebt u de eeuwigheid in het oog en dan leeft u in het licht van de jongste dag. En dan zegt Guido de Bref van, die wij verwachten met groot verlangen. Nou, toets u zelf dan maar aan hoe dat de afgelopen 7 dagen was. Zo eenvoudig is het. Want een christen, die zoekt de dingen die boven zijn. Ja. Ik heb een keer een les gekregen van een Romeinse bisschop. Dat is al heel wat jaren terug. En u hebt die les misschien ook wel gelezen in het Reformatorische Dagblad. Maar dat betrof bisschop Punt uit Alkmaar. En dat moet geweest zijn, denk ik, een jaar of 5 geleden. Toen waren er wereldkampioenschappen voetballen. En toen was er een van zijn, in zijn bisdom, was er een pastoor. Op een zondagmorgen met een oranje sjaal had hij de mis bediend. En toen had bisschop Punt hem op staande voet geschorst. En half Nederland viel over die bisschop heen. Want dat moet toch kunnen, kijk, precies. Precies! Kwam dat. En toen belde het Reformatorisch Dagblad belde die bisschop op. En toen zei hij, weet je hoe dat nou komt? Moet u eens goed onthouden. Dat komt, zegt hij, omdat wij het eeuwigheidsperspectief kwijt zijn. Legt u er nou eens naast. Leef je nou met dat eeuwigheidsperspectief. Dat je zegt, elke stap die ik vandaag zet, die zet ik in het licht van de jongste dag. En daar moet ik verantwoording van afleggen. Begrijp je? Dan kan je een ander leven hoor. Dat weet ik zeker. Dat is het. U moet in het eeuwigheidsperspectief staan. Guido de Bret zegt dat is een dag. Daar verlang ik vurig naar. Daarvan zegt Guido de Bret. Ik hoop dat die vandaag aanbreekt. Dat het eeuwigheidsperspectief zich ten volle ontsluit. Welke dag wij verwachten met groot verlangen. Om ten volle te genieten. De beloften Gods in Jezus Christus onze Heer. Dat is deze belofte hoor. Die geldt voor de tijd. De apostel zegt. Jullie hebben de belofte van het tegenwoordige. Zegt hij tegen de briefschrijflezers. En van het toekomende leven. Als u nou die belofte hebt van het toekomende leven. Dan zoekt u het toch niet meer beneden hier. Ik zat vanmorgen even te lezen in de Christinnenreis van Bunyan. Ik kan het u van harte aanbevelen. En dan komt Christinne in het huis van uitleggen. Dan is ze door de poort gegaan. En dan komen ze in het huis van uitleggen. En dan krijgen ze allemaal onderwijs. En het eerste wat ze krijgt. Dan wordt ze in een kamer gebracht. En daar is een man aan het harken in de rommel, in de troep, in stro en vuil. Is allemaal aan het harken. En ik kan alleen maar dat doen, naar beneden. En boven die man zie je een hand met een gouden kroon. En die man maar harken in de rotzooi, laat ik het maar plat zeggen. En die kroon is het eeuwige leven. En hij blijft maar naar beneden kijken. En dat is een les voor christinnen. En voor u en voor mij. Waar waren uw ogen nou op gericht van de week? Heel eenvoudig. Natuurlijk, als je achter het stuur zit, moet je op de weg letten. En als je aan het koken bent, moet je ook opletten dat het niet uit de hand loopt. Maar dat bedoel ik niet. Maar die momenten, hè, dat je werk je niet bezig hield aan je kinderen. Waar was je toen? Waar was je blik? Hier of daar? Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Petrus zegt in de eerste brief. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. En dan gebruikt hij een woord in het Grieks, daar zit een schema staat erin. Schema. Syn schema. En dat wil zeggen, samenvallen met, val nou niet samen met het schema, het patroon van de wereld. Want dan ga je ook met die wereld onder. Onze wandel is in de hemelen. Van waar wij de zaligmaker verwachten. Ik haast me naar de tekst. En gij, dat is een hele moeilijke zin in het Grieks. Om deze reden, zo heb ik hem maar vertaald. Echter juist om deze reden. Namelijk dat jullie die ontzaglijke beloften geschonken zijn. Van de goddelijke natuur deelachtig worden. Om die reden. En dan moeilijk, ik zal proberen te vereenvoudigen. Naastigheid, dat wil zeggen vurige ijvers, een oud woord. Alles op alles zetten, dat is het. Toebrengend, of er staat in de grondtekst eigenlijk toegebracht hebbend, hebbend. Dus hij gaat ze in de eerste plaats dit zeggen. Jullie hebben al alles, jullie zetten alles op alles, dat weet ik. Dat zegt hij eigenlijk. Jullie zetten alles op alles. He, ijverig, snelle ijver staat er letterlijk, vurigheid heb ik gezegd. Jullie zijn tot nu toe bijzonder ijverig geweest, getrouw geweest in het gehoorzamen van de kurios. Het Griekse woord voor de oppermachtige keizer, maar door de Heilige Geest geclaimd voor de Heer Jezus Christus. He, want wij zeggen heren, maar dan horen we het niet. He, dus zij hoorden kurios en dat wisten ze. Niet meer de keizer en de wereld, maar een andere kurios. En een kurios is iemand die volledige gezeggenschap en macht heeft over iemand. Het werd bij de Grieken in de oudheid gebruikt voor iemand die slaven hield. Zo'n slaaf noemde zijn baas de kurios. Op een vingerknip, links, rechts komen, dit doen. Dus dat hoorden ze. Nou zegt hij, jullie hebben daar gedaan, he, jullie zijn ijverig geweest, alles op alles gezet. Want dat moet natuurlijk vooraf gaan. Straks gaat hij oproepen tot een zevental deugden. En ik zeg het maar meteen, daar kunnen er ook 70 zijn. Of 4, begrijpt u? Hij neemt er een paar uit die staan voor de hele praktijk van een ware christen. Dat is het eerste. Maar Petrus was natuurlijk een ervaren man. Want Petrus, die had een keer tegen de Heer Jezus gezegd, ik zal u volgen waar u heen gaat. Weet je het nog? He, wat een enthousiasme om jaloers op te worden. En ik zal mijn leven voor u geven. Nou. Ja, zegt de Heer Jezus. Petrus, ho even jij. Jij je leven voor mij zetten, Petrus. Voordat de haan 3 keer gekraaid heeft. Zul je gewoon zeggen dat je niks met me hebt. Want ik ken u niet, wil zeggen, ik heb geen relatie met. Dat wist hij, hè. Dat wist hij. En een ander voorbeeld, hè, uit de openbaring van Johannes, de gemeente van Efeze. Wat verwijt hij aan de gemeente van Efeze, de kurios? Jullie hebben je eerste liefde verlaten. Dan gaat het niet goed, hè, natuurlijk. Als je elkaar niet meer zo lief hebt als in het begin, toen alles nog nieuw was, hè, pas getrouwd. Eerste maanden, weken, jaren. Als die liefde verflauwt, dan gaat het niet goed. Dan loopt het op een scheiding uit. Dat verwijt hij ze. En de geoefende Petrus die zegt, ja, tot nu toe hebben jullie getrouw aan je roeping geleden om de naam en de zaak van Christus. Maar, en dan gaat hij ze aansporen. Bij die ijver, hè, bij die inzet, of eigenlijk daarin, hè, het is er, in het geloof staat er. Hè, voegt bij uw geloof, de kanttekening zegt het ook al, je mag ook zeggen, dat staat er ook eigenlijk in het Grieks. Voegt in dat geloof, dus dat geloof dat moet er zijn. Anders kun je allerlei deugden gaan beoefenen, maar die hebben geen ondergrond. Dan is het puur wetticisme en formaliteit wat de fariseeën en de schriftgeleerden hadden. Voegt daarin en dan komen er een aantal deugden. En dan nog iets. Je moet daaraan toevoegen. Ja, goed luisteren, want het is heel apart. Dat is heel apart. In de eerste plaats, dat werkwoord wat hij gebruikt, voegt eraan toe. Dat noemen wij een bevelvorm. Nou, we hebben gehoord in die eerste brief, gebruikte hij er wel meer dan 40 keer een bevelvorm. En die gebruikt, dat wil altijd zeggen, het lijkt wel of hij telkens zegt, begin ermee. Terwijl ze het doen. Maar je moet net doen alsof je er nog niet mee begonnen bent. Zo moet je het eraan toevoegen. En niet zeggen van ja, ik heb al dit. En ik heb al dat dus. Nee, net of je het niet hebt. Met zo'n ijver. Moet je eraan toevoegen. Het is ook een eis waar je niet aan kunt onttrekken. Dan zit hier iemand vanmorgen. Die denkt door. En die denkt bij zichzelf. Ja. Dus je moet bij je geloof, of beter in je geloof, want dan lost dat het probleem wat op, maar is het geloof dan niet genoeg? Dat zou je zomaar kunnen denken. Wij worden toch door het geloof gerechtvaardigd. Het geloof verenigt toch met Christus. En dan heb je toch Christus en al zijn weldaden. Ja en nee. En daar zet ik geen punt bij dat ja en nee. Ik roep u op, huisvaders, moeders, om straks aan tafel Jacobus 2 te lezen. En er ook de tijd voor te nemen. En dan vooral de versen 17 tot het eind. Want daar zegt Jacobus, je wordt niet alleen gerechtvaardigd door het geloof, maar ook door de gelovige werken en daden. En dan nodig ik het u toe uit, kost wat tijd. Enorme kanttekeningen staat erbij. Kijk, Jacobus bedoelt niet iets anders te zeggen dan Paulus. Paulus zegt, je hebt alleen maar vrijspraak, je wordt alleen maar voor onschuldig verklaard en gehouden door God, door het geloof in Christus. Punt uit. Waar? 100%. Maar, zegt Jacobus, als dat geloof niet gepaard gaat met godsvrucht, is het ware geloof niet. Want je moet ook uit de werken gerechtvaardigd worden, en dan citeer ik maar de kanttekening, de bedoeling van Jacobus is te leren tegen de mondbeleiders, mondchristenen, dat het geloof waardoor wij voor God gerechtvaardigd worden, niet is alleen een kennis met toestemming, met de toestemming van het hart op de genade Gods in Christus, dat in de ware gelovigen verwekt en voortbrengt de goede werken, maar, zegt hij, gerechtvaardigd wil zeggen dat de mensen voor God door de betoning van hun daden laten zien rechtvaardig te zijn. Dus Jacobus zegt, u kent die teksten, Jacobus zegt, een geloof zonder werken, geloofswerken, daden, is een dood geloof. Dus die Jacobusbrief is vooral gericht tegen mensen die zeggen, ja, maar wij leven netjes. Moet eens kijken wat wij allemaal doen. Ja, zegt hij, maar waar stoelt dat op? Wat is het fundament? Maar anderen kunnen zeggen, ja, maar wij zijn door het geloof gerechtvaardigd. Dan zegt Jacobus, ja, waar blijkt dat dan uit? Waar blijkt dat dan uit? Dus goed onthouden, hè? Jacobus 2 lezen en de kanttekeningen. En leg ze uw kinderen maar uit. Ik heb de tijd er niet voor nu, maar dat wordt hier bedoeld. Dus waar gaat het hier om? Hij vraagt om vruchten. Een boom wordt aan de vruchten gekend. Daarom zongen we met z'n allen Psalm 1 vers 1 en 4. Een boom. Nou, wat waren nou de vruchten afgelopen week? En die vruchten zijn zichtbaar. Vruchten van een appelperenboom, noem maar op. Of het we zongen van een palmboom, of een, noem maar op. Dat zie je. En dan kunnen er wat meer zijn, of wat minder zijn. Maar Johannes zegt, Johannes de Doper zegt, breng dan vruchten voort. En dan zegt de Dordtse leerregels, dat is ook nog een mooie bijkomstigheid. Die vruchten verzekeren je ook nog eens van je verkiezing. Als je die vruchten bij jezelf door de werking van Gods geest met blijdschap waarneemt. Dus lieve mensen, Petrus zegt, het komt op de praktijk aan. Jazeker. Dus als we alleen zeggen geloof, 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 dan gaan we mank. Daar hoort een geloofspraktijk bij. Je zou kunnen zeggen, dat is het tweede deel van de waarachtige bekering. Ik heb altijd heel veel opgehad met de catechismus. Er zijn weinig belijdenisgeschriften die het zo helder formuleren. Waarin bestaat de waarachtige bekering van de mens? Van u dus en van mij. In twee delen. Afsterving van de oude mens. Opstanding van de nieuwe mens. Ik heb het u wel eens gezegd, hè? Augustinus zegt het. Hè? Augustinus zegt het. Augustinus zegt eigenlijk, hak nu maar hier. Sla nu maar hier. Brand nu maar hier in mijn leven. Zet het mes er maar in. In die oude Augustinus. En spaar mij straks daar. Afsterving van de oude mensen. Dat bedorven karakter van mij. Hè? Die rotte aard. Dat niet willen wat God wil. En opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Pas op, hè. Hier is iemand aan het woord. Die heeft bij vraag 1 gezegd. Wat is uw enige troost? Dat ik het eigendom van Christus ben. Juist. En dan begint die bekering. Die levenslange wedergeboorte, vernieuwing, verandering, pas klaarmaking. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Een hartelijke vreugde in God, door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Daar legt Jacobus de vinger bij, omdat die valse leraars zeggen, oh, nou, je hebt geloofd in de Heer Jezus, niks aan de hand. Dan kun je gerust volstaan met één keer naar de kerk komen. En je kunt uren achter de beeldbuis doorbrengen, enzovoort, enzovoort. En vul maar in. Kun je net zo leven als de rest van de wereld. Dan is er ook geen verschil meer. Dan is er gewoon geen verschil meer. En ik moet eerlijk zeggen, daar hou ik mijn hart voor vast als ik in de kerk rondkijk. Ik beperk me maar tot de protestantse kerk in Nederland. Dan denk ik, wat is dat? Geloof. En het leven verandert niet. Ja, dat kan niet. Dan heb je de hele schrift tegen. Ik ben dan maar gewoon heel eerlijk en radicaal. Trouwens, dat vraagt de Heer van. Breng dan vruchten voort, zegt Johannes de Doper. Der bekering waardig. Dat is een beetje lastig gezegd. Maar dat wil zeggen, die passen bij bekering. Vruchten. De boom wordt aan de vruchten kent, zegt Johannes de Doper. En de bij ligt aan de wortel. En als je geen goede vruchten voortbrengt, wordt die boom omgehakt. Dat mag de Heer toch verwachten? Moest kijken wat hij gezegd heeft vanmorgen. Aan degene die net zo'n dierbaar geloof hebben als Petrus. Wat was dat voor geloof? Dat is niet zo moeilijk. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Zeggen wij makkelijk na, hè? Maar vergis je niet wat dat voor een belijdenis was, hè? Als je in Israël van die dagen zei, dit is de Messias van God. Dan ben je voor stapel gek verklaard. En je had heel de toenmalige godsdienst tegen, want hij was de Messias niet. En wat zag je ervan? Een timmerman van een jaar of 30, meer niet. Dus hij, dat was een geloofsuitspraak. Hij had in die Jezus, was een normale naam in die tijd, uit Nazareth, zoon van Jozef en Maria, timmerman. Daar had hij Gods Messias in gezien. Met de ogen van het geloof. U bent de Christus. Hij zegt eigenlijk, u bent de Mashiach. Zo moet je luisteren, hè? Zo hoorden ze dat. De Zoon van de levende God. Simon, Simon, dat heeft vlees en bloed je niet bekendgemaakt. Dat heb je niet uit je bol. En dat heb je niet uit je verstand. Maar dat heeft mijn geest je geleerd. Dat geloof. En jullie hebben net zo'n geloof als ik, zegt hij. Zo'n dierbaar, kostbaar geloof. En daar horen de geweldigste beloften bij. Er staat in het Grieks de mega. Hè, dat weten we allemaal, de jongeren vooral. Hè? Mega dit, mega dat. Maar dan staat het ook nog in een overtreffende trap. Dus dan staat er de megaste. Kan niet in het Nederlands, maar zo staat het. De megaste belofte van het tegenwoordige en toekomend leven. Mag de Heere dan verwachten, als u dat even dierbare geloof hebt, mag hij dan van u verwachten dat u in dat geloof, bij dat geloof, deugd en kennis en matigheid voegt? Mag hij dan van u verwachten Guido de van Lodenstein, waar die scholengemeenschap naar vernoemd is, was een dichter, theoloog, predikant. Maar van Lodenstein heb ik je dit gezegd. Wij leven niet dan voor de Heere. Nou, dat schoot mij nou te binnen. Als je nou dat even dierbare geloof hebt en die onuitsprekelijke belofte van het tegenwoordige en toekomend leven, mag hij dan van u verwachten dat wij leven niet. Wij leven voor niemand dan alleen voor u. Hier ben ik en ik geef mij aan u met ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid over. Dat bidt u toch bij het avondmaal. Bewerk door uw heilige geest dat wij ons hoe langer hoe meer met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Kijk, dat is geloof. Wat wil u dat ik doe? Maak u de dienst maar uit. Alsjeblieft. En dan komen er allerlei eigenschappen. Deugden, positieve eigenschappen. Deugd. Ik vond in een Engelse toelichting moral excellence. Morele, zedelijke excellentie. Dat wil zeggen uitsteken boven. Moreel, op zedelijk terrein. In die tijd was het, ja, het gaan naar een prostituee voor een gehuwde man een normale zaak. Dus vooral op zedelijk terrein. Zuiver tot op de graad. Ik kan ze kort even langs. En daar moet je kennis aan toevoegen. Dus eerst die morele zedelijkheid, hè, op zedelijk terrein. Nou, dat is, als er iets van vandaag van toepassing is op ons, op Nederland, is het wel dat. Hè, zedelijk, op zedelijk terrein, zuiver tot op de graad. Binnen en buiten het huwelijk. En daar moet je kennis aan toevoegen. Dat is hetzelfde woord als kennis bijna in vers 3. Dus Paulus zegt, je moet opwassen, groeien in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dus ik zou het willen uitleggen als, kennen is omgang hebben met. Ik ken u niet, heb ik net gezegd. Nou, heb dat, zegt hij nou. Heb nou bij de omgang die je met de Heer Jezus al hebben mag, nog nadere, innigere, intensere omgang. En dan het derde, matigheid. Nou, dat is wel een duidelijk woord. Dat is, je laat je niet door je hartstochten beheersen. En leidzaamheid, dat is een mooi woord. Dus in het Grieks staat er eigenlijk, onder een bepaalde druk of last blijven en er niet onderweg lopen. Dat heeft hij in de eerste Petrusbrief ook al een keer gezegd. Datzelfde woord. Daar blijf je onder. En je gaat er niet onderweg. Dus kruis en druk en tegenslagen. Wij noemen dat met een prachtig woord leidzaamheid. Je zou kunnen zeggen, het is een waarschuwing tegen niet volharden. En tegen opgeven. En bij de leidzaamheid, godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. Dat is liefde hier tussen met de gelovige medegelovigen. Hier in Haastrecht of in Gouda. Maar ook met de medegelovigen in Bhutan. Of in Nepal. Of in Saoedi-Arabië. En dan niet met de mond natuurlijk. Maar met de daad. He, dus dat is liefde tot de andere kinderen Gods. En tenslotte liefde in het algemeen. De tweede tafel van de wet. Tot je naaste wie hij ook is. Ik pak er nog even uit. De godzaligheid. Ook zo'n mooi woord. In de grondtekst. Het bestaat uit het woordje goed. He, wat we hebben bijvoorbeeld bij euthanasie. He, dat is goede dood, zo noemt men dat dan. Dat woordje staat ervoor. En het werkwoord is dan vereren. He, dat is eigenlijk zoals nou het hart reageert op Gods goedheid en barmhartigheid. Dat is godzaligheid. He, dat noemden we vroeger, en ik noem het nog maar zo. Dat noemen we de vreze God. Het is dit, enerzijds dat diepe respect en ontzag voor de Heer. En anderzijds dat kinderlijke vertrouwen en dat die overgave. God groot maken. En dat is niet de zweep erover. Dan moet je dit en dan moet je dat. En als je niet, dan nee, nee, nee. Want hij heeft gezegd in vers 3. Jullie is alles geschonken. Wat tot het leven en de godzaligheid, hetzelfde woord, hoort. In de belofte. Jullie hebben de belofte van nu en van straks. Ja, zegt iemand. Het is allemaal wel mooi wat u zegt. Maar dat zijn de beloften die dus de ware gelovigen toekomen. Die zijn voor de kinderen van God. Dan moet je weten dat je een kind van God bent en met God verzoend bent. Dus die beloften daar, dat geldt mij niet. Pas op wat u zegt. Als u dit zegt, dan is dat in de eerste plaats een leugen. Want u komt de belofte toe, zegt Petrus op de Pinksterdag. En dan goed luisteren. Dat zijn tegen al die mensen daar uit al die landen die daar opgenoemd worden. Hè? Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Egypte, Pamphylië, Libië, delen. U komt de belofte toe. Dat waren waarschijnlijk overwegend Joden. U komt de en uw kinderen. Nou, dat is duidelijk. Nageslacht. Israël, Joden. Maar dan gaat hij verder. U komt de belofte toe aan uw kinderen. En dan zegt hij verder. En alle die de Heere ertoe roepen zijn. Alle die verre zijn. Die ook. En met ver kan een lokale verheid worden bedoeld, kilometers afstand. Maar met ver kan ook bedoeld worden geestelijk ver. De heidenen waren tot dan geestelijk ver van God verwijderd. En daar zegt hij je tegen. En alle die daar zo ver van God zijn, komt die belofte toe. En die is verzegeld in de doop. En toekomen betekent in de grondtekst hebben. Hebben. Bezitten. Je hebt die belofte. En die is verzegeld bij de doop. Dat is één. Dus als je zegt dat geldt alleen maar voor de ware kinderen van God, dan zit u er helemaal naast. Dat is het eerste. Het tweede, misschien nog wel indringender. Vanmorgen sprak hij vanaf deze plek: ik ben de Heere uw God. En als u moet zeggen: ik ben nog onbekeerd, dan bent u kind van God, maar u wilt het niet zijn. Dan wilt u het niet zijn. U moet de schuld niet bij de Heere leggen. De belofte komen, u hebt de belofte. En als u de vervulling dan niet hebt, het geloof in onze Heer Jezus Christus en de praktijk van de godzaligheid, zit er bij u wat mis? Niet bij de Heere. Dan ontbreekt het aan dat geloof dat mij rechtvaardigt en dat mij in heiligheid voor God doet leven. Maar de belofte hebt u. Pas ervoor op. Pas ervoor op. De apostel waarschuwt in de Hebreeënbrief zo indringend. Hè? Waarvoor? Voor het gevaar waar de woestijngeneratie aan te gronden is gegaan. Ze hadden de belofte van het land. Ze hadden de belofte van Kanaan. Uit de mond van God. En ze zijn er nooit gekomen. Die generatie althans. Die jongeren wel, maar die generatie. Waarom? En God had van de Sinaï gezegd: ik ben de Heere uw God. Precies. En zij zeiden: en wij vertikken het. Vergeef me de platte uitdrukking. En wij vertikken het om uw kind te zijn. Ze hielden God verdacht van liefde, trouw en macht. Dus u komt de belofte toe. En als het dan over die vruchten gaat, hè, moet je ook niet in de kram schieten, kind van God. Want hij zegt: uw vrucht is uit mij gevonden. Ik ben de ware wijnstok. Als je nou vruchten wil dragen, hè, ik heb er een paar genoemd, zegt hij vanmorgen, een stuk of 7. En kunnen er net zo goed 70 zijn. En als je zegt: oh, had ik die maar en had ik die maar meer. Nou, dan zegt hij: blijf in mij. Gelijk de rank in de wijnstok. En ik in u. Hij is de wijnstok. Vruchten worden gedragen door nauwe vereniging met die wijnstok. En hoe nauwer, hoe meer vrucht. En hoe minder vrucht, hoe minder nauw. En geen vrucht? Een dode rank. Die zijn er. En toch zitten ze aan de wijnstok. Lees die geschiedenis maar eens. Ah, die man is eerlijk, hè. Want moet je opletten wat hij doet. Ook iets wat zo gemist wordt in de kerk. He, hij gaat afronden. Hey, wat doet hij nou? Ah, ik zie hem als het ware lopen. En de sleutels pakken. De sleutels van het hemelrijk. Die God geeft aan de ouderlingen. En in feite, ja, de predikant is in feite ook een ouderling. Alleen met een bepaalde opdracht. Meer niet. Dus God heeft mij sleutels in de handen gegeven. De sleutels van het hemelrijk. Dus ik moet het hemelrijk ontsluiten in de prediking. En ik moet het toesluiten. Als ik het niet doe, moeten die mannen mij op de vingers stikken. En zeggen: u bent niet getrouw geweest vanmorgen. Petrus doet het. Petrus doet het. Meelezen, hè. Maar het gaat over u en over mij. Bij wie deze dingen niet zijn, herstel. Want zo deze dingen acht bij u zijn, als u dit nou mag beoefenen, hè, deze deugden. En die staan voor het hele leven van de godzaligheid en voor de hele heiliging. Voor het hele nieuwe christenleven. Als die dingen bij u zijn, en rijkelijk, overvloedig, dan zullen ze u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van de Heere Jezus Christus. Hij nou zo leven mag, zegt hij, dan beloof ik je, want het is een belofte hier, hè? Dan beloof ik je, zegt hij. Weet je? Die heeft, die zal gegeven worden. Dat zegt de Heer Jezus. Die nou die praktijk van de godzaligheid beoefent, dat nou het tere leven waar niks meer door kan, die zal ik meer van dat leven geven, zegt de Heer Jezus. Wie heeft, aan hem, aan haar zal gegeven worden. En wie niet heeft, van hem zal genomen worden ook wat hij heeft. Meent te hebben, die zal het laatste wat hij heeft aan godsdienst nog kwijtraken. Straks op de jongste dag, want het was niet van God. Dat is wat, hè? Dus dat de vreze Gods hier als een... Hij belooft, als je nou de Heere vrezen mag, met tere vrees, dan zal die vrees nog toenemen. Zul je nog inniger gemeenschap hebben. Zul je nog meer aan de wereld sterven. En dat is toch wat je wilt, of niet dan? Je wilt toch sterven aan de wereld en aan die oude mens waar je dagelijks mee in conflict bent. Nou, als je zo nou mag leven, zegt hij, dan zal ik er dat bovenop nog bij schenken. Dan zet hij de deur open, de sleutel van het hemelrijk, voor ieder die de belofte gelooft, het eeuwige leven. En dan de keerzijde, de sleutel waarmee hij de deur naar het leven dicht doet. Wie deze dingen niet heeft, van wie dit niet de praktijk is, die is blind. En dan staat er van verre ziende, kortzichtig zouden we zeggen. Die leidt aan kortzichtigheid, bijziendheid. Dat is niet best, hè? Dan moet je naar de oogarts. Hebbende vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Nou, iemand waar die praktijk nou gemist wordt, dat is iemand die, die ziet niet goed. Letterlijk, hè? Die kijkt niet goed. Wat ziet hij dan niet? Nou, de reiniging van zijn zonden. Goed begrijp hoor, dat is een moeilijke tekst. Want je zou zo kunnen denken, dus iemand heeft zijn zonden zijn vergeven. Dat is hij vergeten. En dan gaat het nog verkeerd dus. Loopt het nog slecht af. Nee. Even goed de aandacht erbij, een paar minuten. Reiniging van de zonden, dat ziet op de doop. Dus die heidenen waren door de prediking tot geloof gekomen. En toen waren ze gedoopt. Volwassen doop. En de doop is een teken en een zegel van de vergeving van de zonde. Dus ze werden gedoopt. En daarmee werd gezegd, zoals nou het water, zoals je nou onder water gaat, Romeinen 4, hè, en opstaat, zo leg je nu je oude leven af, dat blijft onder, en je komt op in een nieuw leven. Ze waren gedoopt. Maar, dat waren ze vergeten. Die doop. Hoezo vergeten? Nou, de apostel wil zeggen, ze leefden niet overeenkomstig wat ze daar beleden hadden. En wat ze daar gedaan hadden. Gedoopt. En dan trekt hij de conclusie, en die trek ik ook. Dan zijn ze dus wel gedoopt. En ze hebben wel belijdenis gedaan, die brieflezers. Maar het kwam niet uit het hart. Het was niet oprecht. Het kwam niet uit een waar geloof voor. Het was niet werkelijk de verzegeling aan het hart van die wassing en die reiniging. Zo moet je die tekst lezen. Dat kun je ook, kom je ook in de Hebreeënbrief tegen. He, dat ze geheiligd, u bent ook geheiligd. He, bij de doop is de vraag gesteld, bekent u dat dit kind in Christus geheiligd is? Ja. Ja, en als dat kind groter wordt, zegt dat kind, ja, ik ben in Christus geheiligd door de doop. Dat betekent heilig door inzijn in het verbond. Net zoals heel Israël heilig was, afgezonderd en voor God bestemd. Weet je wat de fout van deze mensen was? Die dachten dat water van die rivier of van die bron of van die put, dat water was de zonde af. Ja, maar dan maak je een kardinale fout. En die fout wordt nu ook gemaakt in de protestantse kerk in Nederland op een heleboel plekken. De doop. Je bent gedoopt.
En dan ben je voorgoed gered. Ja, dan heb je wel de schrift tegen. De doop verzegelt de belofte van het evangelie. Dat is wat de doop doet. De doop zegt dat we gerechtvaardigd moeten worden, zullen worden, kunnen worden. Alleen door het geloof in Christus. Maar dat water, zegt de catechismus, was de zonde die dacht. Die dachten zij. En nou, ze waren gedoopt. En ze waren behouden. En de buit was binnen. En het oordeel kon je schrappen. En hoe je leefde, dat deed er niet meer toe. Ziet u hoe dat sluit nu? Ja, dus daar komt het op aan, ook in uw leven en in jullie leven. U bent allemaal gedoopt. Teken en zegen van het verbond. De belofte verzekert ons de Zoon dat hij ons wast. Jazeker, als u als een boetvaardige zondaar tot hem de toevlucht neemt. Dan geldt het, als ik met mijn zonde kom, dan kan ik op die belofte een beroep doen. U hebt me gedoopt, ik ben in uw naam gedoopt. En toen hebt u verzekerd, Heer Jezus, dat u mij zult wassen in uw bloed. Ja, precies. En nu kom ik. Nu kom ik. Dat is de werking, uitwerking van de doop. Met je hand aan het voorhoofd tegen de Heer Jezus zeggen, maar nu kom ik. En nu houd ik u uw woord voor. Dat u mij toe-eigent, verzekert ons de Geest, wat ik in u heb. En dat u niet doet wat ik Israël in de woestijn deed en de belofte Gods in twijfel trok en er niet werkzaam in was. Zeg het maar. Zeg het maar. Zo eenvoudig als wat. Maar heb u nou van de week op uw knieën gelegen met de hand aan uw voorhoofd? Dan hoeft dat niet letterlijk zo te zijn, maar bij wijze van spreken. En dat u gezegd hebt, Heere Jezus, hier kom ik, van hier tot hier onder de zonden. Maar u hebt in mijn doop beloofd dat u mij wast. Was mij dan van mijn ongerechtigheden. En de Heilige Geest heeft mij verzekerd dat hij mij toe-eigent, eigen maakt wat ik in u heb. God de Heilige Geest, doe dan wat u beloofde, waarvan u me verzekerd hebt toen ik 2 maanden oud was. Want nou heb ik het nodig. Kijk. En dat was een halte. Daar hadden deze mensen totaal geen erg in. Een gevaar. En een groot gevaar. Dat op het moment als een olievlek, vrees ik, de protestantse kerk in Nederland verziekt. Een isgelijkteken zetten tussen objectieve verzegeling en subjectieve persoonlijke toepassing in de weg van het wonder. Dus een actuele brief. Ik ga 11:30. Ik ga stoppen. Een waarschuwend woord voor u en voor mij. En in de naam des Heren, neem het ter harte. En leg uzelf ernaast. De weg is nou die tot het leven leidt. Weinigen die dezelfde bewandelen. Dat zeg ik niet om een hinderpaal in de weg te leggen. Maar de schrift zegt, als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, zegt Paulus. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat wil niet zeggen kantje boord hoor. Echt niet. Maar dat wil zeggen, door vele beproevingen, aanvechtingen en bestrijdingen heen. Waar zal de goddeloze en de zondaar verblijven? Wie meent iets te zijn, terwijl hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Amen. Psalm 37, vers 14. Vers 14, niet 1 en 4, maar 14.
We sluiten met gebed. Lieve Heere, hartelijk dank voor uw indringende waarschuwing aan ons aller adres. Want wij zijn brieflezers nu. Zegen dat woord. Heere, geef dat van ons niet geld, blind en bijziend. Maar geef ons verlichte ogen van het verstand om uw wil te kennen en uw woord, de Bijbel, te verstaan. En doe ons daarin zoeken en graven vanmiddag de Jacobusbrief en de Petrusbrief. En voor de kinderen is een paar hoofdstukken uit de Christinnenreis of de Christenreis. Alsjeblieft, Heere. Laten we bij dat geloof, als we het hebben, naarstigheid, ijver, gloed, vuur, voegen, vurige ijver, om alles op alles te zetten, om u te behagen. Wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik doe? Maar restloos overgeven, uw wil geschieden. Doe het ons beoefenen. Allemaal. Vergeef het tekort erin. Heb dank voor wat u gaf. Breng vanavond de hele gemeente, allen die er nu zijn, laten die er vanavond ook zijn, Heere, alstublieft. En wees dan in het midden. Om Christus wil. Amen. Psalm 36, het laatste vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heuvelijk licht aanschouwen. Ontvang zere zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jullie vrede. Amen. Tellen we. Van Halem hetzelfde. En u ook.